Een artikel uit het NRC en het artikel heet Trots op de Marokkanen. In heel de wereld gingen de Marokkaanse diaspora, geboren in Europa, de Verenigde Staten of Canada, de straat op om de overwinning van het nationale elftal te vieren. En net als in Nederland rees er ook in Spanje kritiek op de feestvierende jongeren. Ze zouden niet goed geïntegreerd zijn, omdat ze juichen voor het geboorteland van hun voorouders. Op een video van de feestvierende menigte op de Instagram-pagina van de krant El País kwamen er honderden reacties zoals deze van Mario Sanchez. Als ze zoveel van Marokko houden, wat doen ze hier dan nog? En dit zorgde juist weer voor frustraties bij de jeugd met een migratieachtergrond. Ik snap niet zo goed wat ze nu van ons willen, zegt de 24-jarige Kartar Arbi uit Madrid tijdens het feest in het centrum van de stad na de winst op Spanje. In het dagelijks leven worden we als troep behandeld. We zijn dan altijd die Marokkanen. Nooit worden we gezien als Spanjaarden, hoewel we hier geboren zijn. Elke dag is het vechten. En nu is iedereen verbaasd dat wij feest vieren voor Marokko? Wat is dat nou? Die identiteitscrisis waar we last van zouden hebben, komt door hun eigen handelen. En ze loopt verder de menigte in met de vriendin, gillend van blijdschap.
Ja, mooi elftal was het tijdens het WK. Het spel van Marokko, het sprak mij ook wel aan, moet ik zeggen.
Ja.
Maar ja, het gaat inderdaad over die... of je dan viert het succes van je land terwijl je daar niet meer woont eigenlijk. Ja, dat is... Ik vind het eigenlijk wel mooi dat je... ik heb ook wel verhalen gehoord over... Dat diezelfde Marokkaanse mensen ook voor Nederland zouden gejuicht hebben als Nederland doorging. Ik kan me voorstellen dat je je identificeert met iets, in dit geval een land, waar je natuurlijk toch bepaalde roots hebt. Ik denk dat dat bijvoorbeeld ook zou gelden voor Nederlandse emigranten die naar Canada zijn geweest, dat die ook bij het WK voetbal voor Nederland kunnen zijn en dan de straat op gaan. Terwijl ze misschien al tweede, derde generatie Canadezen zijn.
Ja, maar waarschijnlijk zat op de bank bij Maxima Willem-Alexander ook gezellig zijn.
Ja, daar zat ik ook aan te denken. Dat zal een spannende wedstrijd geweest zijn.
Maar er komt hier iets bij, heb ik het idee. En dat gevoel had ik al heel sterk. Ik was ook echt trots op hoe ze dat deden en het vuur wat erin zat. Het was gewoon... bij de feestvieren kwamen ook rellen. En dan hoor je meteen die Marokkanen. En dan gaat het meteen weer naar de Marokkanen. En ik was wel een beetje geschrokken ook. Dat is de hele wereld. Die zitten overal. En bijna overal worden ze een beetje met de nek aangekeken. Want weet je nog, de Feyenoorders die toen die fontein in Rome zo'n beetje afbraken. Hmm. Dat ging niet over de Nederlander.
Nee.
Over de Feyenoord.
In Italië wel, dat zou het wel kunnen. Dat het op een gegeven moment, als dat vaker gebeurt, dat je dan...
Dat wel de Nederlander wordt, ja.
Ja,
ja, we hebben ook
dat
niet...
Dat je dan als een volk een bepaalde naam krijgt.
Ja, misschien was dat wel zo, maar... Ja, ik merk zelf dat vooral het sentiment naar Marokkanen, daar heb ik al jaren, valt me dat gewoon op, heel negatief is.
Ja.
En daar krijg je naar mijn gevoel ook een soort wisselwerking. Als je te veel een groep onderdrukt eigenlijk, feitelijk. Want je hoeft maar Mohammed Maghali of ik ken eigenlijk niet zo, of Bouzak... Ik ken die met niet of die.
Nou ja, je komt niet eens,
wordt niet eens uitgenodigd voor een cv-gesprek. Je kunt geen kamer krijgen. Je,
Dus dan je krijg je een soort zichzelf versterkend effect. Hè? Dus mensen ja. die je negatief neerzet,
ja.
die gaan zich op een gegeven moment ook tegenkeren, omdat ze geen kansen krijgen, niet gehoord worden, niet gezien worden.
Ja, en het is toch eigenlijk ook wel een beetje begrijpelijk. Hier zie je dat ook. Hè? Ik vond dat wel mooi in dit artikel. Dat ze, wat willen ze nou van ons? Hè? Langs de ene kant worden we niet vol aangezien als Spanjaard, Nederlander. En dan aan de andere kant vinden ze dat alweer heel raar. Zo van, ja. Terwijl je hoort er niet bij. En dat gevoel, denk ik, van echt niet bij mogen horen. En heel snel in dat negatief daglicht gezet te worden. Ja.
Ja, nee, wat ik wel een interessante vind, is de uitdaging waar dan de media ook voor staat, zeg ja. maar. Want de andere kant is natuurlijk door het helemaal niet te benoemen. Als er bijvoorbeeld rellen zijn naar aanleiding van een Marokkaanse overwinning. En het is ook ergens in of rond die groep die dat doet. Dat je dan dat niet gaat benoemen omdat je niet verder wilt escaleren of mensen neer wilt zetten. Dat lijkt me een hele een soort catch-22 of zo. Wanneer doe je het dan goed, hè?
Ja. Ja, we zijn al een beetje aan gewend geraakt, hè? Maar je kunt ook gewoon zeggen, de voetbalsupporters. Hè, er werd op een gegeven moment werd het wel gecorrigeerd met een groep relschoppers. Ja. Dat kan,
ja.
hè?
En, nou ja, dat is natuurlijk sowieso om het op die manier te benoemen. Want dat zijn het uiteindelijk dan ook, hè?
Ja, dat zijn het ook. En toen hier in de corona Eindhoven half afgebroken werd, werd het over de jongeren, de relschoppers, maar niet de Eindhovenaren. Dus niemand zei, oh, dan heb je die Eindhovenaren weer. Dus het is de link die gelegd wordt aan een bevolkingsgroep, wat natuurlijk voortdurend plaatsvindt. En dat wat jij net zei, ik denk dat dat heel erg is, dat het een versterkend effect heeft. Je wordt op een gegeven moment een soort, ja, van als we dan toch niet voor vol aangezien worden, ja, dan gaan we ook maar tegenaan schoppen ook. En ik was toevallig die dag, dat was de dag dat ze moesten spelen, was ik in de stad en toen reed ook in echt wel hele dikke wagens, Mercedes'en. En het was ook wel echt heftig. Flink toeterend reden ze door het centrum van de stad. En dan middenvinger opsteken. Ja, nou, wij Nederlanders, wij waren uitgeschakeld. En dan kun je daar ook wel denken van datzelfde gevoel krijgen. Maar ik probeer er ook wel een beetje dan toch achter te komen van waar komt dit sentiment vandaan. En ja, dat zit dan toch wel in die hoek.
Het mooiste zou natuurlijk zijn als je op een gegeven moment daar wel een beetje mee zou kunnen spelen. Hè, zoals wij eigenlijk met de Belgen doen.
Ja.
Zonder dat het als stigmatiserend gaat werken.
Dat die zwaarte
eraf. Dat je de zwaarte eraf kunt halen. Dat zou je eigenlijk uiteindelijk willen bereiken. Maar daar hebben we volgens mij nog een hele lange weg te gaan. Met alle beelden die dan kennelijk toch leven bij het publiek.
Ja, heel, heel, heel jammer. Want je krijgt toch, ja, stel je voor, als we iedereen geroepen, die Joden, weet je niet. Er zijn bepaalde volksgroepen waar we dat echt niet meer mogen. Die negers, dat mogen we ook absoluut niet. Hè? Dat vind ik ook natuurlijk terecht. We hebben nu ons excuus aangeboden voor ons slavernijverleden. Maar we hebben toch weer een zondebok. En het begint een beetje vanzelfsprekend te worden dat daar de schuld ligt of zo.
Ja, ja.
Het grappige is, dat soort dingen trek ik altijd terug naar mezelf van, heb ik ooit een negatieve of een vervelende ervaring gehad? Of juist een hele prettige ervaring met de groep waar het dan over gaat? En als ik dan, ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik dan kijk naar mijn tijd dat ik als leerkracht nog werkte, maar ook nou een heel mooi voorbeeld, een keer op de straat op Zijnt hier in Eindhoven met carnaval, dat de Marokkaanse jongen naar mij toe kwam en echt een jachtje van 18 of zo. Van, oh meneer, u ziet er zo mooi uit. En een ontzettend leuk gesprek mee heb gehad. En ik zeg, waarom ben jij niet verkleed? Ja, de carnaval, ik weet het niet zo goed. En we komen ook niet zo makkelijk binnen hier in de cafés. Dan had ik een heel leuk gesprek met die jongen. En toen kwamen zijn vrienden erbij en die zeiden van, kom op, we gaan verder. En die jongen is echt zo van, nee, dat moet je niet doen. Moet je kijken hoe... Dus ik heb een hartstikke leuk gesprek met deze meneer. Je moet erbij komen. Het is hartstikke een goed gesprek. Maar gewoon, ik kon op een gegeven moment best wel wat dingen zeggen. En het was gewoon een heel open en direct gesprek. Maar
Maar ja, dat zijn vaak, zoals het nieuws werkt, is het natuurlijk vooral oog voor het negatieve, geweld, agressie, wat misgaat. En dit soort mooie dingen.
Ontmoetingen.
Wat ik vaak hoor ook uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, dat daar vaak heel veel creatieve ondernemers in zitten die echt wel dingen van de grond krijgen. Ja. Ik heb ook een tijdje voor de provincie Brabant gewerkt en toen mocht ik ook regelmatig ook daar interviews over doen. En dat waren gewoon supermooie verhalen. Dus ik kreeg die kans ook wel om die verhalen ook te delen. Ja. Maar die hoor je eigenlijk gewoon heel, heel weinig natuurlijk.
En wat je dan doet is echt gewoon, dan ga je daar naartoe vanuit interesse. En dus een keer vanuit die positieve insteek.
Ja.
En dan merk je ook dat, ik moet zeggen, ik kan het er heel goed mee vinden. Dat heb ik altijd wel gehad. Een soort directheid of een openheid.
Maar jij wordt dan ook niet zo snel geconfronteerd waarschijnlijk met de woede die in die groep zit. Waar je dan je ongemakkelijk bij gaat voelen.
Hoe bedoel je dat?
Er is natuurlijk ook onvrede bij de mensen met een migratieachtergrond, zoals het zo mooi heet, voor een stuk. Mm-hmm. En daar worden wij, denk ik, in ons werk en ons dagelijks handelen komen wij niet zo tegen. Ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld in de wijk werkt als wijkopbouwer, dat je dat veel meer tegenkomt en vaak ook veel meer toe moet proberen te verhouden.
Ja, nou moet ik zeggen, ik woon hier in een wijk waarin toch wel een grote mix zit. Vind ik ook het leuke van wonen in de stad. Maar kom ik toch heel veel tegen ook. Je komt eigenlijk die hele mix wel tegen. En,
maar kom je dan ook tegen de frustratie, zeg maar, die de verschillende mensen met verschillende achtergronden hebben met het feit dat ze vaak bijvoorbeeld vaak aangehouden worden of
niet
aangenomen worden of zeg maar de moeilijke kant.
Dat valt wel mee. Dat ik heb daar niet zoveel dicht in mijn kring zitten. Ik word meer zelf geconfronteerd met als er dan hier tegenover een dikke Mercedes hard voorbij rijdt en een aantal Marokkanen erin zit, dat ik mezelf bewust ben van trek dat niet groter dan deze groep. En dat wil ik ook echt niet. Dus dat daar meer. Maar ik heb wel buurmannen zo. En het is gewoon. Dat zijn de meeste mensen die vragen. Ik heb een hele leuke Marokkaanse buurman of Turkse buurman. Geen probleem. Dus die toch. En dan aan de andere kant toch hele grote uitspraken kunnen doen over de hele bevolkingsgroep. Dus ik probeer dat altijd wel klein te houden. Van wat is mijn ervaring? En die is gewoon positief. Wat trouwens ook een leuke was, dat stond ook ergens, werd het genoemd, dat die Marokkaan tijdens de WK, wat trouwens ook fantastisch was, die sfeer was ook goed. Hè? Ook dat merk je bij die interviews, die Amrabat, daar zat ook wel die trots in, maar ook wel af en toe die verwijzing naar, wij als Afrikaans, Arabisch land, kijk eens, eindelijk kunnen wij eens een vuist maken tegen die suprematie van die Europese landen vooral. Maar het grappige was ook, het waren ook de oude kolonisten. Dus de Spanjaarden hebben daar gezeten, de Fransen hebben daar gezeten. Dus ze moesten ook, dat was ook bijna een soort afrekening met hun koloniale verleden. Dat vond ik ook wel grappig. En die werden gewoon verslagen. Ja. Heerlijk.
Wat grappig is natuurlijk, is van enerzijds zeggen wij eigenlijk van, je moet een bevolkingsgroep niet over één kam scheren en naar één een bepaalde typering geven. Als een Marokkaans elftal wint, dan is wel iedereen ineens Marokkaan. En zoals wij ook ineens allemaal Nederlanders zijn, in plaats van misschien waar ik misschien zelf wat meer voor voel om jezelf Europeaan te noemen. Ja. Maar bij het voetbal ben ik ook in één keer weer Nederlander. Heel sterk gevoel bij heb of zo.
Nee, maar het wordt altijd wel vergroot, ja.
Ja, dat is toch, het is toch een soort gezamenlijke identiteit die we ook allemaal als mens ook zoeken. Hè? Van bij de groep horen of erbuiten vallen of trots zijn op je groep. Of,
ja, geloof maar.
Of wat je maakt. Hè? Ik bedoel, als je kijkt van de geschiedenisboekjes, daar staan toch ook veel weinig de negatieve kant van... je had het net over het slavernijverleden. Ja, ja, daar kom je in de geschiedenisboekjes eigenlijk veel te weinig in tegen. Hè? Dat is ook denk ik een van de acties die we nu moeten gaan ondernemen... om die geschiedenis ook goed en compleet over te brengen. Inclusief ook dingen waar we misschien niet zo trots op moeten zijn.
Ja, ik was echt onder de indruk trouwens... over die speech van, of de toespraak van Mark Rutte. Dat zonder enig voorbehoud, het was gewoon volle bak, keihard aangeven. Het was ontmenselijking, het was een misdaad tegen de menselijkheid. En het werd niet geschroomd. Dat maakte echt wel indruk, vond ik. In ieder geval op mij. En ik zag ook wel degene die daar, de toehoorders, voelden ook wel van, ja, dit is een echt excuus. En wat hij ook zei, hè, geen komma of geen... een komma, maar geen punt. Dus nu door. Maar ja, dan denk ik ook van... daarom moest ik ook wel een beetje die koppeling leggen. Kies dan niet weer een andere bevolkingsgroep... die waar je weer met je Europese witte suprematie... weer gaat onderdrukken. Probeer dan ook dat te
voldoen. Ja, inclusiviteit na te streven.
Ja, en echt. En zonder meteen die grote groepen te noemen. Gewoon het contact te zoeken. Je moet hoesten.
Ik moest even op de kuchknop drukken. Er zat even een kriebeltje. Zo noemden ze dat bij de radio, hè? De kuchknop.
De kuchknop, ja. Ja. Nou, wat ik ook heel gaaf vind... Ik ben zelf in Marokko geweest op vakantie. En wat ik merkte echt dat ik daar heel veel vooroordelen bij had. Dat we veel voorzichtiger waren, veel banger waren... in de voorbereiding erop. Echt het idee hadden van... oh. En dat het zo totaal niet aan de orde was. We hebben daar vooral door het Atlasgebergte, dus al niet echt de kustlijn waar de grote steden zitten, maar van Marrakesh en dan zo naar het zuiden, naar de woestijn. Alleen maar vriendelijkheid. En ik kan me nog herinneren dat ik daar door die straatjes liep van Marrakesh. En dat was al de groep mannen die stonden daar met elkaar thee te drinken of te praten. En dat je dat in Nederland op een of andere manier niet zo gauw even door ze door zou lopen. En dat je dat in het begin ook denkt van... oké, donker steegje.
Ja.
Dus je zit gewoon met die beelden. Dit heb je gewoon. En wij liepen er gewoon doorheen. En het enige wat er gebeurde was dat we elkaar heel vriendelijk groeten. En, dus dat heeft mij ook wel geholpen van...
De bottom line is natuurlijk, zoals Rutger Bregman zo mooi zegt, de meeste mensen deugen.
Ja.
Ik denk ook dat dat zo is. En ja, eigenlijk om een beetje terug te komen bij waar we begonnen, dat je degene die niet deugen, dat je die niet als groep neerzet, maar als individuen die niet deugen.
En een onderdeel van, ja.
Die de boel verstieren. En daar kan best een bepaalde reden toezitten dat zo'n groep ontstaat. Hè? En dat kan vaak te maken hebben met negatieve benadering, niet gezien worden.
Ja.
Dus in dat geval mag je ook best wel naar jezelf kijken, of naar jezelf als maatschappij dan vooral. Hè? Van wat doen wij dan als maatschappij fout? Dat er hier zo in die hoek zoveel woede en agressie ontstaat.
Ja.
En bij de corona-protesten was dat natuurlijk ook. Hè? Toch een jonge groep die zich niet begrepen voelde. En niet dat ze opgesloten werden, bij wijze van spreken.
De frustratie.
Zonder het goed te praten, maar dat je wel ook gaat kijken naar oorzaken. En wat je daar eventueel als samenleving aan kunt doen.
Wat zit hierachter? Ja.
Ja.
En daar kunnen we op letten. Ik denk dat de goede boodschap is. Gooi het niet meteen over één grote kam, hè? Is het toch? Hè?
Scheer het niet over een kam.
Ja, dat was hij. En benoem niet meteen een hele bevolkingsgroep, maar benoem gewoon een bepaalde groep. En daar komt dan ook een beetje bij dat misschien je de frustratie en juist dan weer het tegenovergestelde, de trots van hier staan wij met iets heel goeds en dat we dat ook moeten kunnen waarderen. En, Nou, ik heb ervan genoten in ieder geval. Meer dan van het Nederlands elftal. Dat vond ik eigenlijk maar een beetje slap.
Ik vond het Marokkaanse elftal speelde vooral heel creatief. Iedere actie was weer anders opgebouwd. En zo leek het tenminste met mijn beperkte kennis van het voetbal. Maar ik vond het een plezier om naar te kijken. Dus,
En daarna was ik helemaal op, hè. Die hebben echt alles gegeven.
Ja.
Ik vond het leuk ook. Het artikel heet ook echt Trots op de Marokkanen. Nou, Ja, daar mogen we ook wel eens wat meer uitdragen. Dat het
ja, precies.
Ja, oké. Nou, dan heb ik dat statement nog even gemaakt.
Op naar de volgende.
Op naar de volgende.
Leuk dat je luisterde naar de Tikkie Podcast. Bezoek www.tikkiepodcast.nl voor de show notes en links naar eerdere afleveringen. Reageren? Stuur een mailbericht naar tikkiepodcast@gmail.com.